Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 105. Vraag en antwoord 105 van zondag 40. Daar wordt gevraagd, wat eist God in het zesde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Ja, gemeente, nu we bij het zesde gebod zijn aangekomen, gaat het ineens over alle mensen. Alle naasten. Alle mensen. In het vijfde gebod ging het nog over heel bijzondere naasten. Je ouders. En daar ook wat ruimer genomen, allen die over je gezet zijn, zoals de overheden en zo, die werden daar ook in betrokken. Maar dat was toch nog een beperkte categorie van naasten. En nu gaat het ineens in het zesde gebod over alle naasten. Er was eens een wetgeleerde die kwam om Jezus te verzoeken, wat is het voornaamste gebod in de wet? En Jezus gaf het juiste antwoord. Hij hoopte natuurlijk op een verkeerd antwoord. Jezus gaf het juiste antwoord. Ge zult de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel enzovoort. En hij zei, maar er is ook nog een tweede gebod, schriftgeleerde. Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. En daar zat hem de spits van zijn antwoord, want dat gebod stond namelijk die schriftgeleerde op dat moment met voeten te treden. Hè? Hij stond Jezus te verzoeken. En dan zegt die schriftgeleerde, ja, hij wil er onderuit kruipen. Hij zegt, wie is mijn naaste? Ja, je kunt iedereen wel je naaste noemen. Schriftgeleerden en fariseeën dachten vaak dat alleen hun maatjes, hun partijgenoten, de gelijkgezinden, dat je naasten waren. En de rest van de mensen, allemaal slechte mensen, niet. Nee, die niet. Die kon je niet allemaal zomaar je naasten noemen. Hè. Alleen maar ons kent ons. De mensen van onze soort, ons soort mensen, hè. De OSM'tjes, de ons soort mensen, hè, die zijn alleen je naasten en de rest, die valt er buiten. Zo dachten zij, hè. Zo denken soms christenmensen ook wel eens een keer, maar dat is niet goed, dat begrijpt u. Want de Heer Jezus maakt duidelijk, dan spreekt hij die gelijkenis uit van die barmhartige Samaritaan, dat de vraag, wie is mijn naaste, een gans verkeerde vraag is. En waarom is dat een gans verkeerde vraag? De Heer Jezus maakt in die gelijkenis duidelijk dat je niet moet vragen, wie is mijn naaste, maar voor wie zou ik de naaste kunnen zijn? Dat is de vraag. Niet wie is mijn naaste, dat is om op de vraag te komen. Maar voor wie zou ik een naaste kunnen zijn? Want hij zegt aan het einde van die gelijkenis, wie is nou de naaste geweest van degene die daardoor moordenaarshanden op de weg lag? Is de priester zijn naaste geweest, naaste voor hem? Nee. Is de leviet naaste voor hem geweest? Nee. De barmhartige Samaritaan. Geen soortgenoot en ook geen partijgenoot, want de Samaritanen, daar hadden ze het niet erg op. Die barmhartige Samaritaan, die was naaste geweest voor die man die daar onder moordenaarshanden gevallen was op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Ja, en dan is dus iedereen die God op jouw weg plaatst, dat is je naaste. En het woord naaste, vanuit de grondtaal genomen, is eigenlijk je vriend. En dat klopt ook wel, beste mensen. Want we zijn ten diepste allemaal familie van elkaar, nietwaar? Niet altijd van heel dichtbij. Ik weet tenminste niet dat ik van heel dichtbij familie op Urk heb. En toch ben ik uw naaste. En bent u mijn naaste. Want we zijn uit één bloede gemaakt. Uit één bloede heeft God het ganse geslacht der mensen gemaakt. Zegt Paulus op de Areopagus, hè? Uit één bloede, hè? En in die zin zijn we dus allemaal bloedvrienden, naasten van elkaar. Uit één bloed het ganse menselijk geslacht geschapen. Alleen daarom al hebben we allemaal iets met elkaar uit te staan. En we kunnen dus niet zelf gaan bepalen wie wel of niet. Dat kan niet. Dat kan eenvoudig niet. Je kunt daar op voorhand niet zomaar iemand van uitsluiten. Van, dat is mijn naaste niet. Nee, dat kan niet, hè. Wie het ook is, dat kan niet. Of het nou een moslim is. Of het nou een hindoe is. Of het je vijand is wellicht. Je kunt niet zomaar zeggen, dat is mijn naaste niet. Nee, dat kan niet, hè. Iedereen die God op jouw weg plaatst om voor hem een naaste te zijn. Daar ben jij, als het goed is, de naaste voor. Het gaat er dus om, voor wie kun jij, kunt u een naaste wezen? Dat is de juiste vraag. En als het dan om die naaste gaat, dan, ja, dan staat er, dan moeten we van het een en ander afblijven wat van hem is. Dat is het 6e gebod. Dat is het 7e gebod. Dat is het 8e gebod. En dat is het 9e gebod. Want respectievelijk, hè, alles naar elkaar, lees je dat je eerst moet afblijven van het leven van je naaste. Simpelweg, dat is niet van jou. Dat heb je hem niet gegeven, dus het is niet van jou. Dat is van een ander. Dat is van degene die het hem wel gegeven. Dus daar blijf je met je vingers vanaf. Simpelweg. Heel duidelijk. Hè? Dat is niet van je, blijf er dus vanaf. Dus je blijft af van het leven van je naaste. Je blijft af van zijn vrouw. Of van haar man. Die is ook niet van jou. Die is van hem. Die is van haar. Dus daar blijf je met je vingers vanaf. Simpel toch? Rechtvaardig. Daar kun je niks van zeggen. 8e gebod, je blijft af van de spullen van je naaste. Ga ze ook niet tegen. Want dat is niet van je. Dat is van hem, van haar. Dus daar blijf je met je vingers vanaf. En je moet afblijven, dat is het 9e gebod. Ten diepste is dat de betekenis van het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken over uw naaste. Ten diepste is de betekenis daarvan, je blijft af van de goede naam en faam van je naaste. Dat is ten diepste waar het om gaat in die, dat gebod. Je blijft af van zijn goede naam en faam. Want dat is namelijk in deze wereld het kostbaarste bezit dat iemand heeft, hè. Dat hij ten goede bekend staat. En dat hij niet wordt nagewezen. En als ze niet allemaal zeggen, die schurk, die schurk. Nee. Dus, ja. Daar blijf je dus ook vanaf. Op alle mogelijke manieren, vooral met je mondje. Daar blijf je dus van af. Wat niet van je is, daar blijf je met je vingers van af. Maar we richten nu ons eerst naar dat 6e gebod, dat je dus af moet blijven van het leven van je naaste. Want je hebt het je naaste immers niet gegeven. Nou, onze naaste gemeente zou per definitie bij ons veilig moeten zijn. Dat zou zo moeten zijn. En als het paradijs er nog was, dan was dat ook zo. Dan zou iedere naaste veilig bij ons zijn. En voor niets, zeker voor zijn leven, niet hoeven te vrezen. Dat zou zo moeten zijn. Maar wat laat de schrift ons zien en wat wijst de praktijk ons uit tot op de dag van vandaag toe? Dat dat niet zo is. En hoe komt dat? Dat komt omdat de lijn naar God toe is doorgeknipt. Genesis 4 volgt op Genesis 3. Ja, zo te zeggen, daar ben ik niet voor naar de kerk gekomen om dat te horen. Dat 4 op 3 volgt. Dat weten we van onszelf ook wel. Als u niet meer te vertellen hebt, dominee, dan zulke dingen, dan kunnen we beter naar huis gaan. Ja, maar u begrijpt hopelijk wel wat ik bedoel, dat Genesis 4 op Genesis 3 volgt. U begrijpt toch wel dat waar de lijn naar God toe is doorgeknipt in de zondeval, we zijn God kwijtgeraakt. Daar slaat Kain, Abel, dood. Daar is ook de lijn met onze naaste is niet meer in orde. We zijn onder elkaar niet meer te vertrouwen. De mens is geen dier. Maar ik zeg u dat de mens wel het grootste roofwezen is op deze wereld. Dat kan geen leeuw. Dat kan geen beer. En daar kan geen wolf tegenop. Het grootste roofwezen dat er rondloopt op deze wereld, dat zijn wij. In de Griekse oudheid zei de wijsgeer Seneca, misschien wel eens van gehoord, een Romeinse wijsgeer, die veel geschreven heeft ook, Seneca, die zei het al in het Latijn, homo homini lupus est. En wat betekent dat? Dat betekent, een mens is voor een mens een wolf. En dat is zo, gemeente. Dat is de harde werkelijkheid. Hè? Als we zien hoe mensen soms met de ellebogen werken en zo, hoe ze elkaar dingen misgunnen, hoe ze elkaars leven zuur kunnen maken, hoe ze elkaars leven soms onmogelijk kunnen maken, hoe ze elkaar verdriet doen en de ander is gewoon niet veilig bij je. Die is bij jou niet veilig. Die is in mijn handen van nature niet veilig. Pas als de genade van Christus in ons komt, dan leer je wat het is je naaste lief te hebben. En dan nog alle naaste lief te hebben. Dan ga je de ander zien met de ogen van Christus. Ja, dat is altijd nog ten dele, dat weet ik. Maar dat is in beginsel wel zo. Hè. Als er genade in je leven komt, dan gaat je leven veranderen. Ook in de verhouding tot je naaste toe. Je bent van jezelf niet te vertrouwen. Je bent een wolf. En dan wordt de wolf door genade niet in de kooi gezet. Dat doet de overheid een beetje. Hè. Die zet de wolven een beetje in de kooi. En de leeuwen. Zodat ze niet al te veel schade kunnen aanrichten. Maar in dat geval blijft een wolf wel een wolf en een leeuw wel een leeuw en een beer blijft een beer. Ja, dat verandert niet. Die aard die verandert er niet door. Hè. Ja, gelukkig zijn die overheden hè, die kooien over ons heen zetten. Gelukkig zijn die overheden er. Want anders was het nog veel gekker op deze wereld. Maar Christus verandert ook de leeuwenaard. En de wolvenaard. In een aard van gerechtigheid en zachtmoedigheid en van liefde. Ja, die verandert de aard van het beestje, de aard van het mensje. Ja, dat kan hij alleen maar doen. Het leven van een mens, dus daar moeten we vanaf blijven. En dat betekent dus, gij zult niet, wat staat er nou eigenlijk? Gij zult niet doodslaan, lezen we altijd. Hè? Daar zijn we ook helemaal aan gewend. Gij zult niet doodslaan. Er staat niet, gij zult niet doden. Maar gij zult niet doodslaan, staat er. En u zult misschien afvragen van, ja, dominee, wat is toch hetzelfde, doden of doodslaan? Nou, toch niet helemaal. Want in deze gebroken wereld moet er helaas toch ook nog wel eens gedood worden. Maar denk maar bijvoorbeeld aan oorlogen, hè. Gelukkig leven wij in een land van vrede, althans momenteel. Maar als er oorlog uitbreekt, dan moet er worden gevochten, dan worden er soldaten opgeroepen. En die moeten te veld en die moeten het land verdedigen. Die moeten West-Europa verdedigen, misschien wel tegen de Russen. Wie zal het zeggen? Ja, en als je in het leger zit, ja, dan moet je ook wel eens iemand doden. Ja, dat was bij de Grebbeberg ook zo. Hè. Toen de Duitsers ons land binnenvielen in mei 1940, toen zijn er, ja, veel Nederlanders gesneuveld daar bij de Grebbeberg. Maar er zijn ook veel Duitsers gesneuveld. Want de Nederlanders schoten wel terug. Als je van het gebroken geweertje bent, dan schiet je niet terug. Maar als je het land verdedigen wil, dan moet je terugschieten. En dan moet je dus wel eens iemand doden in de krijg, in de oorlog. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken, hoor. Ik zou geen beste militair zijn, dat geloof ik niet. Ik moet er niet aan denken dat ik dat zou moeten doen, hè, op enig moment. Uit noodweer iemand zou moeten doden. Dat zou ik me haast niet kunnen indenken, dat zoiets mij zou overkomen. Maar het kan natuurlijk wel. Het kan natuurlijk wel. Het kan ook gewoon, als je aangevallen wordt op straat bijvoorbeeld, dan zou je misschien toch iets moeten doen. En dan kun je misschien wel ook wel iets te ver gaan. Dat zou zomaar kunnen. En dat is nou geen doodslaan. Dat is nou geen doodslaan. In het Hebreeuws zijn er twee verschillende woorden voor doden. Ik zal u dat Hebreeuws onthouden. Maar er zijn twee verschillende woorden voor doden. En wat hier staat, dat betekent echt moorden. Een tegenstander doden in de oorlog, dat is geen moorden. En de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs als de overheid iemand tot de doodstraf veroordeelt. Wij kennen de doodstraf niet meer, maar in veel landen is die er nog wel. Als de overheid iemand op goede gronden tot de doodslag veroordeeld, dan is wat de beul doet ook geen moorden. Dat is geen doodslaan. In de eigenlijke zin van het woord. En in de Hebreeuwse taal ligt dat uitgedrukt. Het woord wat hier dus staat betekent echt doodslaan. Moorden. En dat zult ge dus niet doen. En waarom dus niet? Ja, omdat het niet van je is, zei ik al. Dat leven, ja, maar dat is niet alles meer gezegd. Want kijk, een dier is ook niet van je. En dat mogen we wel opeten. Nou, voor sommige mensen mag dat niet, maar als ik de Bijbel goed lees, dan werden volop dieren gegeten, hoor. Jazeker wel. En die zijn ook niet van ons. Die hebben wij het leven ook niet gegeven, en toch mogen we ze doden. Nee, er komt ook nog wat anders bij kijken. Er komt ook nog wat anders bij kijken, namelijk dit. Dat de mens naar het beeld van God geschapen is. En een mens doden, dat is het beeld van God in die mens doden. Ja, ik weet wel dat ze niet een mens aangetast. Maar dat mogen wij niet als excuus gebruiken en zeggen van ja, dat is toch aangetast, dus maak dat dan maar helemaal kapot. Nee. Er zijn nog kleine restjes van over. En door genade kan dat beeld van God ook nog weer herstellen. In een christenmens is dat beeld van God al voor een deel hersteld. Door de werking van de Heilige Geest. Door de genade van Christus. En juist omdat de mens van zich vanaf de schepping vandaan een beelddrager is. Hoewel dat voor een groot deel niet meer te zien valt. Moet je van je medemens afblijven. Kun je dus niet zeggen van ja, maar hij beantwoordt daar niet aan, dus dat mag ik van hem. Jij beantwoordt er zelf ook niet aan. Althans niet ten volle. Zeker niet. En dus mag je dat nooit als een argument gebruiken om je aan het leven van een ander te vergrijpen. Hij is van afkomst, rechtens van God uitgezien, is hij een beelddrager van God. God heeft de mens naar zijn evenbeeld gemaakt. En daarom zul je zijn bloed op deze aarde niet vergieten. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden. He, zo zegt de Heere God dat in zijn woord. En daarom heb ik het leven van mijn naaste in alle opzichten te ontwikkelen. zien. Ik weet wel, dan is het hemd nader dan de rok. Niet iedereen is evenzeer je naast, hè? Want er zijn mensen van wie ik helemaal niet af weet. En er zijn er heel veel op deze wereld, waar ik nooit van gehoord heb, ook niet van hun omstandigheden weet. Ja, tegenwoordig door de media komt er wel heel veel naar ons toe. En als er ergens wat gebeurt, dan krijgen we het ook allemaal op ons bordje. Als er een aardbeving in Sulawesi is, met een tsunami, hè, zoals onlangs. Ja, dat komt allemaal bij ons, hè, dat is tegenwoordig zo. Maar er is natuurlijk ook heel veel leed, mensenleed, naastenleed op deze wereld, waar we helemaal geen weten en geen besef van hebben. Het hemd is inderdaad nader dan de rok. De een is dichter bij je naaste dan de ander. Dat zal niemand willen ontkennen. Paulus zegt dat ook in zijn brieven, het doet wel aan alle mensen. Doch, allermeest aan de huisgenoten des geloofs. He, dus hij laat ook zien, er zijn mensen die nader bij je staan dan anderen. Die nog meer je naaste zijn, want die zijn namelijk je broeder. Je kunt niet van alle mensen zeggen dat ze je broeder zijn. Maar als er een geloofsband is, als je een even dierbaar geloofdeelachtig bent geworden, dan ben je broeders onder elkaar. Dan is er sprake van Philadelphia. Dat woord hebt u ongetwijfeld wel eens gehoord. Philadelphia. Broederlijke liefde betekent dat. Broederlijke liefde. Allermeest de huisgenoten des geloofs. En dat geldt dan ook wereldwijd natuurlijk. Hè. Wereldwijd, als wij van christenen horen in andere landen, dan... En als ze het slecht hebben, als ze verdrukt worden, dan hoort er ook die Philadelphia te zijn. Die broederlijke liefde tegenover alle kinderen van God. Als je zelf een kind van God mag zijn, dan is die andere je broer. Dan is die andere je broer geworden. Dan is er sprake van een broederschap. Petrus schrijft in zijn tweede zendbrief, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid, dat is volharding. En bij de matigheid broederlijke liefde, Philadelphia. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Kijk, en dan zeggen we dat. Dan zeggen we dus, hè. Eerst die Philadelphia, die broederlijke liefde. En voeg daar ook nog bij, liefde jegens alle, doet wel aan alle mensen, schrijft Paulus ook, allermeest aan de huisgenoten des geloofs. Maar ook aan alle mensen, doet wel aan een ieder die God op je weg plaatst. Want ze zijn wellicht niet allemaal je broeders, maar ze zijn wel allemaal je naaste. God heeft uit enen bloede het ganse geslacht der mensen geschapen. We stammen allemaal van Adam en van Noach af. Doodslag. Ja, dat kan op heel wat manieren. We denken natuurlijk in de eerste plaats gewoon aan de letterlijke manier. Kain sloeg Abel dood. Nou, dat is de meest letterlijke manier van doodslaan die er kan zijn. Ja, en nou, dan zouden wij kunnen zeggen, ik althans, en u ook, denk ik. Ik neem aan, van veruit de meeste van u. Nou ja, dat zit dan wel goed. Want ja, dat er hier nou zoveel echte moordenaars zullen zijn die tot de daad van de doodslag zijn gekomen. En dan bedoel ik niet een mug op het plafond, maar dan bedoel ik je naaste, je medemens doodgeslagen. En dan ook nog opzettelijk. Nou, dat zal wel loslopen, denk ik. Dat zal wel loslopen. Dan heeft het in ieder geval de schijn ervan dat we dit zesde gebod met elkaar gehouden hebben. Daar heeft het dan de schijn van. Hebben we nog niks mee gewonnen hoor. Want als je het zesde gebod gehouden hebt en een ander gebod overtreden, al heb je er maar één van de 10 overtreden, dan ben je toch een schuldenaar aan de hele wet. Want er is maar één wetgever. En de wet is één geheel. Al zou je maar één gebod overtreden hebben, dan ben je toch schuldig aan de gehele wet. Dus dan is er eigenlijk nog niks gewonnen. Maar lieve mensen, dan hebben we de bocht wel heel kort genomen. Dat voelt u wel, hè? Dan hebben we de bocht wel heel kort genomen. Want dan zijn we wel heel gauw klaar met dit zesde gebod. Al te gauw klaar. Want als ik hier in de catechismus kijk, in vraag en antwoord 105 van zondag 40, dan zie ik dat de catechismus toch nog wel wat meer noemt dan dat alleen. Natuurlijk mag het niet door de daad iemand onteren en doden. Dat mag niet door de daad. Veel minder nog door de daad. Dat is het uiterste. En voor dat uiterste mogen God geven dat we daar in ieder geval allemaal voor bewaard worden. Dat we ooit onze handen letterlijk zullen uitsteken aan het leven van onze naasten. Daar mogen we allemaal voor bewaard worden. Ja, dan kom je ook in het gevangen terecht, dat weet je wel. Ja, al is het tegenwoordig niet zo heel veel wat je krijgt als straf. Maar je komt dan in het gevangen terecht. Maar er staat nog wel wat voor, hè. Er staat nog wel wat voor. De catechismus heeft het over gedachten, woorden, gebaren. Gedachten. Nou, daar ga ik nou niet zo heel dik op in. Dan moet u me niet kwalijk nemen, want dat komt namelijk de volgende keer. Bij vraag en antwoord 106. Als God het geeft, Deo Volente, vraag en antwoord 106. Dan wordt gesproken over waar ligt nou de wortel van de doodslag. Waar komt dat nou allemaal vandaan? He? Nou, dat komt dan nog uitvoerig aan de orde. Die preek die mag u, als God het geeft, van mij tegemoet zien. Binnen niet al te lange tijd. De kerst komt er natuurlijk aan. Maar zo tussendoor misschien wel de zondag, de laatste zondag van dit jaar. De 30ste, ook nog kerk natuurlijk, s'avonds, de 30ste december. Nou, dan zou u die preek wel eens van mij kunnen verwachten. Dus dat laat ik nu eventjes voor wat het is. Maar als er staat door woorden. We zongen op Psalm 52. We zongen op Psalm 120. O God, doe mij de strik ontglippen der veinzerij en valse lippen. We zongen over het hete adderenvenijn dat onder hun lippen is. Bescherm mij tegen het vreedvermogen van hen, wier tong is als een zwaard, wier taal met bitterheid gepaard tot pijlen dient op hun bogen. Staat ook in de psalmen, in de berijming. Nou, dan weet u wel genoeg, hè? Die bitse tong. Oei. Zo vlijn. En zo vlijnschaar. Weet u dat die iemand kapot kan maken? Weet je dat die tong een scherp zwaard is? En als ik dat woord, dat die tong tegen mijn naaste gebruik, op een verkeerde manier gebruikt. Niet om hem te stichten. Niet om hem te troosten. Niet om hem iets te leren of zo. Maar gewoon om hem te kwetsen. Om hem te raken in het binnenste van zijn ziel. Woorden kunnen doden. Kijk u maar eens in Psalm 12. Behoud, o Heere, want de goedertieren ontbreekt, de vertrouwen zijn weinige geworden onder de mensenkinderen. Het is al bedrog en vals, zei dat ze spreken. En dan staat het er ook, hè, dat hun tong als een scherp zwaard is. Als pijlen en als spiezen. Dat ze dringen zomaar in de ziel van de naaste. Daar kun je iemand dood mee maken. Je kunt hem het leven er onmogelijk mee maken met je kwetsende taal. Bijvoorbeeld door een vals gerucht over hem te verspreiden. Dat kan ook, het hoeft nog niet altijd direct te zijn. Maar door een vals gerucht over hem te verspreiden. Zoals Doeg de Edomiet dat deed. Psalm 52 is in dat kader opgesteld. door de Edomiet deed dat, hè. Die kwam bij Saul. En Saul die zat te klagen. Jullie zijn allemaal op de hand van David. Niemand bekommert zich over mij. En toen kwam daar die door de Edomiet naar voren. En die zei van, meneer de koning, moeten we eens luisteren. Ik heb David daar gezien in Nob, hè, bij de priesters. Hè, bij Abiathar, bij Achimelech, de priester. En daar heeft hij toonbroden gegeten en het zwaard van Goliath genomen. Kijk, dat is nou met je tong doden. Ja, want dat is natuurlijk, Saul het zwaard in hand geven om David nog meer te vervolgen dan dat hij al van plan was. En bovendien om de priesters van Nob allemaal om te brengen. Dat is er van voortgekomen, van al dat gepraat. Al de priesters van Nob. Op Ena, die wist te ontkomen, Abiathar. Op Ena zijn al die priesters van Nob daardoor gedood. Want Saul zegt, val op hem aan. Val op hem aan. En toen niemand er durfde, toen deed Doach de Edomiet. Hè? Die Edomiet, hoort u dat? De Edomiet, dat is er eentje van de vijand van Israël. De Edomiet, die deed het wel eventjes. En heeft al die priesters des Heeren daar neergeveld. Een verschrikkelijke geschiedenis. Hè. Daar zie je, hè, wat de boze, de valse tong kan aanrichten. Moord en doodslag. Direct of indirect. Laten wij onze tongen gebruiken daarvoor waar ze voor bestemd zijn. Lieve mensen. En nooit om je naaste te kwetsen. Je haat tegenover hem te laten voelen. Hem te onteren. En zelfs hem ermee te doden. Want dat kan hoor. Door diepe belediging. Als je iemand echt op zijn ziel, op zijn hart trapt. Dan kun je iemand psychisch ook, hè, psychisch mee stuk maken. Pas op, hè, met wat je zegt. Hoe je je tong gebruikt. Je hebt je tong niet gekregen om je naaste af te kafferen. Dat heb je niet. Daar heb je je tong niet voor gekregen. Je hebt de tong gekregen om je naaste te dienen. En te stichten. Hè, en te onderwijzen. En goed tot hem te spreken. En over hem te spreken. Als wij nog maar eens in dat paradijs waren. Dan zou het wel anders zijn. Dan dat het nu onder de mensen toe gaat. Want mensen maken mensen stuk. De ene mens is voor de andere mens een wolf, zei Sedeka. En hij heeft minstens gelijk. Ik denk dat het nog erger is. Want ik zei het al, hè, de mens is het grootste roofdier. Mens is geen dier, maar het grootste roofwezen op deze aarde. En die berokkend zijn soortgenoten de meeste last. En ja, er staat ook nog gebaar. Ja, daar kun je ook kijken, een gebaar. De middelvinger opsteken, hè. Dat is tegenwoordig in de mode, hè. Als er iemand in het verkeer een fout begaat, hè, dan is toch al de middelvinger omhoog. Als je dat tegen een politieagent doet, dan krijg je een boete, een bekeuring. Dus dat zou ik maar laten. Dat geldt als belediging. Terecht. Het is nou eenmaal een gebaar waarmee je zegt van, schiet op, wegwezen jij. Moet je niet. Dat zeg je ermee, hè? Dat zeg je ermee, hè? Met die middelvinger. En ja, we moeten dus ook, en als je iemand afserveert, schiet toch op, man. Als je iemand afserveert. In alle ernst. Ja, dan. Dan bestaat hij eigenlijk voor jou niet meer. Je kunt dus ook iemand doodzwijgen. Ja, dat kan ook, hè. Door hem te negeren. Alsof hij gewoon lucht is. Dat hij gewoon niet bestaat. Je gaat er gewoon met de rug naartoe staan. Alsof hij er niet is. Alsof hij geen mens is. Dat is iemand doden door je gedrag. Door je houding. U vindt dat misschien wat overdreven, maar dat is niet overdreven hoor. Dat gebeurt onder de mensen. Nou, dat weet u natuurlijk ook allemaal best wel dat dat onder de mensen gebeurt. Maar dat zijn geen zaken waar we luchthartig over kunnen doen vanavond. Dat zijn ernstige dingen. Als blikken konden doden. Alsjeblieft, dan had ik hier niet meer gestaan. Dat weet ik zeker. Als blikken konden doden, dan had ik al lang in het graf gelegen. Blikken kunnen gelukkig niet doden, maar ze kunnen het wel. In zekere zin kunnen ze het wel, net zo goed als woorden kunnen ook blikken doden. Je kunt dus iemand dood kijken. Je kunt iemand dood zwijgen. Ja, dat kan allemaal, dat kan allemaal. Dan zeg je daar eigenlijk allemaal mee, ik wou dat je er niet was. Ik wou dat je in het graf lag, wat mij betreft. Dat je dood was. Jij bestaat voor mij niet. Dat is ook een manier om je aan het leven van je naaste te vergrijpen. En wie is er dan niet schuldig? Wie is er dan niet schuldig? Kijk, als we het nou hebben over de letter van het gebod, ja, dan zeggen we, nou, iemand doodgeslagen? Nee, dat valt nog mee. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Althans, geen mens. Maar als we het nou eens gaan hebben over de geest van het gebod, en dan komen zulke dingen ook om de hoek kijken, hè? Zoals onze wetgever dat bedoelt. Dus kijk u maar eens in de bergreden. Nou, die zullen we de volgende keer bij de volgende vraag nog lezen. Een stukje uit de bergreden. Waar de Heer Jezus uitlegt hoe wij dit gebod moeten verstaan. Nou, daar zie je, hè, wie ten onrechte op zijn broeder toornig is bijvoorbeeld, is een doodslager. Wie zijn broeder haat, is een doodslager. En ja, dat zijn allemaal dingen die in de schrift staan. En dan zijn er veel meer moordenaars, doodslagers, dan dat er achter de tralies zitten. Dat voelt u wel, hè. Dat voelt u wel. Dan vrees ik dat er in deze kerk meer doodslagers zitten dan mensen die zich daar niet de schuldig hebben gemaakt. En dan kon het wel eens zijn dat we er allemaal schuldig aan zijn. Allemaal schuldig aan zijn. Dat we allemaal als de wolf openbaar komen. De mens is voor de mens een wolf. En dan staat er ook nog, iemand onteren, kwetsen, haten of doden, door mijzelf of door een ander. Ja, dat kan ook nog, hè, dat je zelf in de luwte blijft. Maar dat je een ander de opdracht geeft, dat gebeurt veel in het criminele circuit. Hè, dat er zijn die daar grof geld voor betalen, maar er zijn er anderen die het uitoefenen, die het uitvoeren, die leggen iemand plat. Maar daar krijgen ze dan grof geld voor betaald. Maar de opdrachtgevers zitten in het criminele circuit. Die houden zich gedijkt. Die zoeken ze, blijven op de achtergrond. Hè? Dat gebeurt heel veel. Nou goed, daar zit u ongetwijfeld niet in, mag ik aannemen. Maar denk nou eens aan David. Oeh, David, de man naar Gods hart. Ja, de man naar Gods hart. Toen Uria uit de weg geruimd moest worden. Toen gingen er brieven naar Joab, hè. Zet hem maar op een gevaarlijk plekje. En wat is dan wat de Heere zegt? Bloedschuldig, bloedschuldig. Gij hebt doodgeslagen, gij hebt doodgeslagen. David, jij hebt doodgeslagen. Joab heeft het niet alleen maar gedaan. Joab had niet mee mogen werken met de koning. Dat is absoluut een feit. Die gaat ook niet helemaal vrij uit. Want hij is natuurlijk wel de feitelijke uitvoerder ervan. Hij is de heler, zullen we zeggen. Hè? David was de steler. Hè? Zo ongeveer ligt dat. Maar David was wel degene die bevoegdheid had om dat aan Joab op te dragen. En hij deed dat. Hè? En hij heeft door middel van Joab Uria uit de weg geruimd. En doodgeslagen dus. Door een ander. En denk eens aan die vervelende Izebel. Die vervelende Izebel. Toen Agab lag te morren op zijn bed omdat hij de wijngaard vanavond niet kon krijgen. Toen zond ze brieven naar zijn stad waar Nabot woonde. Ze moesten een beschuldiging tegen hem indienen. Hij heeft God en de koning gezegend, vaarwel gezegd. En zo gezegd, zo gedaan. Hè. En hij werd ter dood veroordeeld, ter dood gebracht. Nabot in zijn stad weg. Hebt gij doodgeslagen, zegt dan de profeet Elia. Hebt gij doodgeslagen. Dood geslagen. Ja, dat hebt gij. En hebt gij voor u een erfelijke bezitting ingenomen? Ja, de wijngaard van Naboth. Ja, dat heb je. Het was een dubbele zonde. Want de zonde komt zelden alleen. Waar de ene zonde komt, komt er wellicht een andere mee. Dat zie je bij Achab. Hij doodgeslagen. Middels die Jezebel. Middels die mensen in zijn stad, in de stad van Naboth. Doodgeslagen en de erfelijke bezitting van Naboth ingepikt. De wijngaard bij de zijne getrokken. Denk eens aan Saulus. Die mede welbehagen had aan de dood van Stefanus. En de klederen bewaarde van degene die hem stenigden. Ja, zelf gestenen geworpen, maar ik durf niet te zeggen dat hij niet medeplichtig was. En denk eens aan degene die riepen, kruis hem, kruis hem! Bij Pontius Pilatus. Petrus zegt op het tempelplein, jij hebt de rechtvaardige gedood. Niet Pilatus heeft het gedaan, al heeft Pilatus natuurlijk ook schuld. Maar gij hebt geëist dat u een doodslager zou worden gegeven om vrijgelaten te worden. En gij hebt de rechtvaardige gedood. Dat zegt Petrus ervan. En dat kruis hem, dat is een doden van Jezus. Ja, ze gebruikten er Pilatus voor. Maar zij hadden wel terdegen de schuld. Hè? Door jezelf dus, of door een ander. Het maakt niet uit, het is in allebei de gevallen gewoon doodslag. En ik moet alle wraakgierigheid afleggen. Kom ik de volgende keer ook nog nader op terug. Maar alvast even dit. Wreekt u zelf niet beminde, want er is geschreven. Mijn is de wraak, ik zal het vergelden. Ga nou geen eigen rechter spelen. Er zijn overheden om zaken te beslissen. En doe anders een beroep op de gerechtigheid des Heren. Geef het in Gods handen. Maar je gaat niet eigen rechter spelen. Dat kan niet. Wraakgierigheid is zonde. En dat leidt tot allerlei kwaad. Dat kan zelfs uiteindelijk tot de doodslag leiden. Ja, dat zie je wel aan Saul en David. Hè? Saul, de wraakgierige, zonder enige oorzaak trouwens. Zonder enige oorzaak. En David, hè, de man die Saul spaarde. Niet één keer, maar zelfs twee keer. De man heeft, zijn vijand heeft gespaard. Je moet ook even denken aan Absalom. En toen zijn broeder Amnon het had aangelegd met zijn zuster Tamar, Absaloms zuster Tamar. Hij deed net alsof hij het niet erg vond, alsof er niks aan de hand was, maar hij haatte zijn broeder Amnon, de oudste zoon van David, de kroonprins, die haatte hij zo verschrikkelijk. En toen hij enkele jaren later, al die tijd heeft hij hem gehaat, toen hij enkele jaren later de kans kreeg, toen doodde hij hem. Wraakgierigheid. Dat komt ons niet toe om eigen rechten te spelen. Daar zijn rechters voor, daar is God voor, maar dat heb jij te laten. Ook mijzelf, want we gaan nog even verder, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, staat er dan in ons catechismus. Ja, dat is ook een breed terrein, hè. Je bent ook niet van jezelf. Heb je jezelf het leven gegeven? Nee, dan is dat leven dus niet van jou. Dan is dat voor degene die het jou gegeven heeft. Dat is God. Er is niemand die zichzelf het leven gegeven heeft. Dus niemand heeft recht om daar zelf over te beschikken. Nou, dat is heel actueel, dat voelt u wel. Ja, als u denkt aan voltooid leven. Als u allemaal van gehoord hebt. Dat in de samenleving zo leeft. Hè, dat je op enig moment kan zeggen, ik stap eruit. Ja, ik heb het gezien, ik heb het gehad. Hier in deze wereld. Nou, ja, mijn leven is af. En nou vind ik het moment gekomen om maar te gaan. Dan neem je een pilletje of een spuitje of net wat en dan ga je. Ja, het is te verschrikkelijk voor woorden. Hè. Te verschrikkelijk voor woorden. Hè. Dat een mens zelf gaat beschikken over het einde van zijn leven. En dan hangt ook het vraagstuk van de euthanasie aan vast. Dus dat ook medisch gezien er dan, ja, als het zwaar en ondraaglijk lijden wordt, dat er dan een einde aan gemaakt kan worden. Kijk, u hoort mij niet pleiten ervoor dat als een mens gaat sterven, dat het allemaal met kunst en vliegwerk maar aan de gang gehouden moet worden. Daar zult u mij niet voor horen pleiten. En ik weet dat het voor dokters en verplegers en ziekenhuizen soms ook een moeilijke afweging is van wat moeten we nu doen. Hè? Normaal gesproken zou deze patiënt overlijden en wij, ja, we kunnen hem eigenlijk niet meer helpen. En moet je dan aan de gang blijven tot in het oneindige toe op een kunstmatige manier. Ik begrijp dat daar hele moeilijke afwegingen liggen. Maar als er nog iets te doen is voor de patiënt, dan mag je het leven niet zomaar eigenhandig beëindigen. Dat mogen ook medici niet doen. En dan mag je ook zelf de opdracht niet toegeven. Dus euthanasie, in veel gevallen actieve euthanasie, niet goed. En voltooid leven, ook niet goed. Evenmin mag ik mezelf in gevaar begeven door dingen te doen die gevaarlijk zijn, levensgevaarlijk zijn, risicovol gedrag, onverantwoord, zomaar scheuren op de openbare weg. Hè? Als je dan hoort over die brommers die hier over de Lange Dam gaan af en toe. Nou, dan denk ik wel eens mezelf, daar gaat weer een zelfmoordenaar. Ja, in beginsel is het er een, want als die eventjes een keer de macht over het stuur verliest, dan blijft hij nergens. Dat gaat me toch met de gang. Dat is onverantwoord. Dat je jezelf moet willen in gevaar begeven. Dat geldt ook van al te hard rijden met je auto. Dan heb ik het niet over 1 of 2 kilometer te hard. Maar 40, 50 kilometer te hard. Dat gebeurt ook. Waaghalzerij. Opzettelijk ongezond leven. Te veel drinken. Te veel roken. Er gebeurt heel veel op hurken. Helaas. Komt best wat minder, hè? Drugs. Allemaal middelen om je eigen leven aan te tasten en te vernielen. Helaas. Je moet goed voor jezelf zorgen. Dat is echt geen zonde, hoe je goed voor jezelf zorgen. Goed voor jezelf zorgen. Je hoeft jezelf niet in de watten te leggen, maar zorg wel goed voor jezelf. Zorg voor je lichaam en voor je ziel. Ja, vooral dat laatste natuurlijk, maar daar is andere spijs voor nodig. Zorg voor je ziel, maar zorg ook goed voor je lichaam. Want het is als je tenminste de Heer kent, is het een tempel van de Heilige Geest. Een tempel ga je toch niet verwaarlozen? Die ga je toch niet uitroken? Die ga je toch niet volgieten met drank? Nee, dat kan niet. Dus jezelf niet moedwillig op een of andere manier. Dat kan dus op heel verschillende manieren jezelf je leven in gevaar brengen. Dat moet je dus niet doen. Hè? Dat is zonde. Zelfmoord valt daar natuurlijk ook onder. En dan moeten we wel genuanceerd daarover denken. Want er zijn wel eens van die mensen hè, die roepen dan, als er iemand zelfmoord heeft gepleegd, dan zeggen de mensen soms van, die is zeker verloren. Dan hebben de mensen het oordeel gelijk al klaar. Die is zeker verloren. Als je zelfmoord hebt gepleegd, dat is altijd een foute boel. Nou, ten eerste ben jij God niet. En ten tweede moeten we wel onderscheid maken. Dat heb ik ook wel geleerd zo in de loop van de tientallen jaren dat ik predikant ben. Ik heb zelf ook wel zulke gevallen meegemaakt in andere gemeenten. Je moet wel onderscheid maken. Hè? In de Bijbel is zelfmoord, denk eens aan Abimelech. Hè? De Abimelech, de zoon van Gideon, de bastardzoon van Gideon. Hè? Die bij die toren was waar die vrouw met die molensteen opstond die ze naar beneden wierp. En hij wilde niet door een vrouw gedood wezen. Hij werd geraakt door die molensteen. Hij wilde niet door een vrouw gedood wezen. En hij vroeg het zijn wapendrager om hem te doden. Zelfmoord. Maar het was wel een vrucht van een goddeloos leven. Want hij had al de broeders, al zijn broeders, de zonen van Gideon, 70 maar liefst op één na, Jotam, die had hij allemaal gedood. Dat was wel de vrucht van een goddeloos leven. Hetzelfde is het geval met Saul, koning Saul, die zichzelf in het zwaard werpt. En zijn wapendrager doet dat ook. Die werpt zichzelf in zijn zwaard. Ook een vorm van zelfmoord natuurlijk, dat begrijpt u. En ja, ook daar de vrucht van een leven zonder de Heere. Want de Heere was van hem geweken. Judas Iscariot, nou dat voorbeeld, dat kent u ongetwijfeld ook allemaal. En ik wijs u ook nog even op Achitofel, die David zo bedroog. Hij was de raadsheer van David, maar hij liep over naar Absalom. Het is niet goed afgelopen met die Achitofel. En ging heen toen zijn raad niet werd aangenomen door Absalom. Toen ging die heen en hij verhing zich. Niet afgelopen. Dat zijn inderdaad voorbeelden in de schrift van dat een goddeloos leven in de volstrekte duisternis kan eindigen. Dat is absoluut een feit. Daar kunnen we niet veel goeds bij denken. Hè? Dus normaal gesproken, het kan de weg niet zijn dat een mens zichzelf van het leven berooft. Dat kan de weg niet zijn. En dat mag de weg ook niet zijn. Hè. Je kunt altijd nog maar beter tot een Heer vluchten dan dat je jezelf op een of andere manier van het leven berooft. Maar de nuancering waar ik het over had, die zit hem wel daarin dat er ook wel eens mensen zijn die psychisch heel zwaar belast zijn. En die ziek zijn. Echt ziek zijn. Psychisch ziek. Dat wil je niet weten wat er allemaal speelt daar in die psychiatrie. Als je in tehuizen en instellingen komt, dan bloedt soms je hart. Dan gebeurt het wel eens hè, dat zulke mensen, ja op een onbewaakt ogenblik, hè, niet wetende wat ze doen denk ik. Zichzelf van het leven beroven, voor een trein springen of zo. Dat gebeurt echt bij Ermelo bijvoorbeeld. Daar gebeurt dat. Ja, dan durf ik zomaar het oordeel niet uit te spreken, lieve mensen. Echt. Dan durf ik zomaar niet te zeggen, die zijn allemaal voor eeuwig verloren. Nee, in zulke gevallen. Kijk, als het de vrucht is, de voldragen vrucht is van een goddeloos leven. Ja, dan vrees ik dat we wel moeten zeggen dat het duidelijk ligt. Zoals die voorbeelden die ik uit de Bijbel gaf. Maar als het te maken heeft met een ziekte, een psychische ziekte, en ja, daar hoor je echt veel van, ook in onze tijd. Ja, dan kun je denk ik dat oordeel niet altijd zomaar uitspreken. Laat dat nou maar aan God over. Het is wel stoer om te roepen natuurlijk van, die zijn allemaal verloren, die gaan allemaal naar de hel. Dat is wel stoer misschien om dat te roepen. Maar wees daar maar toch maar een beetje voorzichtig mee. Maar we zijn het er wel over eens, hè. Het kan de weg niet zijn dat een mens zich van het leven berooft. Dat kan de weg niet zijn. Dat is duidelijk, hè? Want God heeft je het leven gegeven. Hij alleen kan het ook nemen. En dan moet ik nog even iets zeggen over die verschrikkelijke praktijk van abortus. Ja, Gods gebod is zeer wijd, dat ziet u maar, hè? Want dat hebben we nou allemaal niet al bij de kop gehad in deze preek. En dan volgen er nog twee vragen achterna in deze zondag. En dan denk ik aan die verschrikkelijke praktijk van abortus, dat er 10.000 in de moederschoot gedood worden. Weerloze kinderen. Rechteloos gemaakt. Geen recht om te mogen leven krijgen. Dat is een gruwel. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar in vele landen in de wereld. Pas in Ierland hebben ze ook een abortuswet aangenomen dat het tot een bepaald aantal weken ook daar mag. Dan was het altijd nog verboden, hè? Want Ierland was van ouds een Rooms-Katholiek land met Rooms-Katholieke opvattingen, maar daar staat ook al een schrijver gegaan. En je ziet dus dat daar de abortuswet inmiddels ook al is aangenomen. Zo is het eigenlijk in heel Europa. En in ons land ook. Dat blijft een zware zondelast die op onze natie drukt. Laten we dat heel goed beseffen. Het zou niet vreemd zijn als God daar eens een keer bezoeking over deed. Alleen al over dat feit. Ja, dat er zoveel ongeboren kinderen zomaar in de moederschoot worden stuk gemaakt. Stuk gemaakt. Dat is een verschrikkelijk iets. En dat terwijl in onze dagen, ja, moordenaars, die worden soms ontzien. Ja, gebrek aan bewijs en dat soort dingen. Hè? Ja, ik weet niet hoe u dat hebt hoor, maar ja, kijk, ik ben geen politiek commentator natuurlijk en dat wil ik ook op de preekstoel niet zijn. Maar ja, ik heb soms wel eens het gevoel dat, ja, dat er wel eens al te gauw bij gesleept wordt. Dat, ja, gebrek aan bewijs en dat mensen dan, ja, de dans zomaar kunnen ontspringen. En met een hele lichte straf of zonder straf of alleen voorarrest toch wel verder kunnen gaan. Of ja, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar een enkele keer. Maar ja, dan als je 2/3 uitgezeten hebt en je hebt je goed gedragen, dan mag je al vervroegd vrij. Rechteloze kindertjes in de moederschoot gedood. En moordenaars na 10, 15 of 20 jaar weer op de straat. Lieve mensen, dat kan toch niet bestaan? Is dat niet een vreselijke gruw? In wat voor een tijd leven, in wat voor een land leven we eigenlijk? Is dat niet een verschrikkelijke gruw? Gij zult niet doodslaan. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat staat er hier in de catechismus. En onze vaderen hebben gelijk. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. En dan moet u niet zeggen, ja, maar dat was in het Oude Testament zo. Nee, Paulus zegt dat ook nog in Romeinen 13. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dan denk ik even aan na de oorlog, de processen van Nuremberg. Waar de nazi's hebben gestaan voor het gerecht. Er zijn doodstraffen uitgesproken. En die zijn ook voltrokken. Toen nog wel. Was dat geen recht? Saddam Hussein, Osama Bin Laden, noem maar een paar namen hoor, niet meer te binnen schieten. Is dat niet recht? Je zoveel dood en verderf gezaaid hebt onder de mensen, is dat dan niet recht? Ja, dan zijn er mensen die zeggen, ja, je moet altijd tegen de doodstraf zijn, want je zult niet doodslaan. Ja, maar er zijn 2 woorden voor doodslaan, hè. Doodslaan, staat er. Er staat niet, je zult niet doden. Het kan nodig zijn dat de overheid doodt. We leven in een gebroken wereld. We leven in zo'n gebroken wereld. Dat kan nodig zijn dat de overheid doet. Maar doodslaan? Nee, dat mag u en ik. Dat mogen wij niet zomaar doen. Nee, dat mag niet. Kijk, dat is nou ja, de eerste preek nog maar over het 6e gebod. En u voelt wel wat een gewicht van zaken komt er dan op ons af. En dan gaan we de volgende keer kijken naar de wortel van de doodslag. Ja. En dan komt er nog veel meer voor de dag. Amen.